Ja, goedemorgen allemaal. Shalom. Fijn om elkaar te ontmoeten ook op deze eerste dag van de week en samen het woord van de Heer te kunnen openen in vrijheid. Waar al tamelijk uitgebreid over gesproken is, over broeders en zusters die vrijheid niet hebben zoals wij die hebben. En wij vinden het vaak zo gewoon om zomaar samen te kunnen komen zonder dat je bang hoeft te zijn voor een inval van de politie of wat dan ook. We gaan met elkaar uit Kronieken lezen, 2 Kronieken 17. 2 Kronieken 17. Dan gaat het over de koningen van Juda en hier met name over een koning die Jozafat heet. 2 Kronieken 17 vanaf vers 1. Toen werd zijn zoon Jozafat koning in zijn plaats en hij verstevigde zijn positie in Israël. En hij legde een leger in alle versterkte steden van Juda en legde garnizoenen in het land van Juda en in de steden van Efraïm die zijn vader Asa ingenomen had. De Heere was met Jozefat, want hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David. En hij zocht de Baals niet, maar hij zocht de God van zijn vader. En ging in zijn geboden en deed niet zoals Israël deed. De Heere bevestigde het koningschap in zijn hand en heel Juda gaf Jozefat geschenken. Hij had rijkdom en eer in overvloed. Vastberaden ging hij in de wegen van de Heere. En ook nam hij de offerhoogte en de gewijde palen uit Juda weg. In het derde jaar van zijn regering stuurde hij een boodschap naar zijn leiders, naar Ben-Gail, Obadja, Zacharia, Netanael en Michaja om in de steden van Juda onderricht te geven. Bij hen waren de levieten Semaja, Netanja en Zebadja, Azael, Semiramoot, Jonathan, Adonia, Tovia en Topadonia, de levieten en de priesters Elisama en Joram waren ook bij hen. Ze gaven onderricht in Juda en het wetboek van de Heere was bij hen. Ze gingen alle steden van Juda rond en gaven onderricht aan het volk. Toen kwam grote vrees voor de Heer over alle koninkrijken van de landen die rond Juda lagen, zodat ze tegen Jozefat niet strijden. Sommigen van de Filistijnen brachten Jozefat geschenken en geld als schatting. Zelfs de Arabieren brachten hem klein vee, 7700 rammen, en 7700 bokken. Zo werd Jozefat gaandeweg aanzienlijker en hij bouwde in Juda burchten en voorraadsteden. En hij had veel werk in de steden van Juda. En in Jeruzalem had hij strijdbare mannen, dappere helden. Dit nu zijn hun opzichters, ingedeeld naar hun families. In Juda waren de bevelhebbers van 1000, de bevelhebber Adna, en met hem 300.000 strijdbare helden. Naast hem de bevelhebber Johanan, en met hem 280.000 strijdbare helden. En naast hem Amazia, de zoon van Zichri, die zich vrijwillig aan de Heere overgegeven had. En met hem 200.000 strijdbare helden. Uit Benjamin Eljada, een strijdbare held. En met hem 200.000 strijdbare helden, die met boog en schild gewapend waren. Naast hem Jozabad, en met hem 180.000 man toegerust voor de strijd. Deze waren alle in dienst van de koning, afgezien van hen die de koning in de versterkte steden en in heel Juda geplaatst had. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, vrienden, deze geschiedenis van Jozefat is best eigenlijk wel een hele bijzondere geschiedenis. Jozefat, een van de koningen van Juda, nadat Salomo uiteindelijk in het laatste jaren van zijn leven zich door zijn vrouwen tot afgoderij laat verleiden, is het de Heere die dan als oordeel over Israël een splitsing van het volk aankondigt in de dagen van de zoon van Salomo, Rehabiam. Er ontstaat een tienstammenrijk, het noordelijke rijk, en dat wordt in het algemeen Israël genoemd, en een tweestammenrijk, Juda en Benjamin in het zuiden. En dat wordt dan ook bijna altijd Juda genoemd. En dan zijn het de zonen van David die in Juda op de troon komen. Rehabiam en dan verder uit de geslachtslijn van David. En uiteindelijk, een aantal generaties na David, is daar dan koning Jozefat. Jozefat, hij is iemand die David als zijn grote voorbeeld neemt. Er staat in vers 3, want hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David. En hij zocht de Baals niet, maar hij zocht de God van zijn vader. En ging in zijn geboden en deed niet zoals Israël deed. Hij ging in de wegen van zijn vader David. Hij zocht de Heere, de God van zijn vader. En het kenmerkende van David was dat David nooit de afgoden heeft gediend. Bijna alle andere koningen die dan op hem volgen in Juda, die zijn heel vaak toch en de Heere en de afgoden aan het dienen. Maar David heeft nooit de afgoden gediend en Jozefat ziet dat als een geweldig voorbeeld voor hem als koning op de troon van Juda. En hij wil volkomen volgens de weg van de Heere zijn leven gaan. En de Heere zegent ook dat die overtuiging, dat geloof van Jozefat. En het is Jozefat die ontzettend rijk wordt doordat mensen van Juda geschenken aan hem brengen, maar ook van de omliggende volkeren. Jozefat, zijn naam betekent de Heere is rechter of de Heere spreekt recht. En het bijzondere is dat je, als je doorleest in kronieken, dan zie je dat hij ook de rechtspraak in Juda gaat organiseren. Het is heel apart dat zijn naam daar dus van spreekt en dat dat in zijn leven tot uitdrukking komt. En in de Bijbel zijn namen heel vaak geweldige beelden waarin God iets laat zien van de Heer Jezus, laat zien van zijn werk in het leven van mensen. En deze Jozefat is wat betreft zijn naam sowieso ook al een beeld van de Heer Jezus. De Heer is rechter. Ja, God is de rechter van de hele aarde. Dat is Abraham die dat zegt tegen de Heer als zij met de Heer op weg gaat om te kijken hoe het met Sodom ervoor staat. En de Heer dan bekend maakt dat hij Sodom gaat verwoesten en dan zegt Abraham tegen hem, ja, maar u bent toch de rechter van de ganse aarde. Zult u geen recht doen? Zult u de rechtvaardige met de onrechtvaardige doen omkomen? De Heer is de rechter. Hij is de schepper van alle dingen. En hij is dus ook daaruit voortvloeiend de rechter. Wij zijn schepselen van de Heer. De Heer heeft ons geschapen. En wij zijn dan ook verantwoording verschuldigd aan onze schepper. En als de rechter zal dat uiteindelijk ook door de Heere duidelijk gemaakt worden. In het boek Openbaring lezen we dat er een grote witte troon zal komen, waar dan mensen zullen voorstaan. En er is verschil van inzicht over, maar ik geloof dat dat ongelovigen zullen zijn, die dan nog in de graven zijn overgebleven, en die dan inderdaad daar voor die witte troon worden geoordeeld, op grond van hun werken. En op die troon, daar zit de Heer Jezus. Want hij is degene die door God is aangesteld als de rechter. In Johannes 5 vers 22 zegt de Heer Jezus ook, de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat zij allen de Zoon eren, zoals ze de Vader eren. Het is de Heer Jezus, de Zoon van God, God die mens werd, die als de God mens aangesteld is, als rechter. En ook wij als gelovigen, wij zullen, zoals Paulus dat ook zegt in de Korinthebrief, wij zullen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen om verantwoording af te leggen als gelovigen wat wij in ons leven als gelovigen gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. En dan kwaad in de zin van zonder waarde, waardeloos. Niet dat we daar dan bepaald gaat worden of we verloren gaan of behouden worden, want dat gebeurt op het moment dat we tot geloof komen in de Heer Jezus. En het is zo belangrijk dat we hem kennen als onze redder en verlosser. Als degene die voor onze zonde stierf op het kruis, die naar deze wereld kwam, waar we deze maand in het bijzonder bij stilstaan, om te lijden en te sterven. Dat was het doel van zijn komst. En als we hem hebben leren kennen, ja, dan mogen we ook met hem leven. En dan mogen we een leven leiden, geleid door zijn woord en door zijn geest. En dat is dat leven waar we dan uiteindelijk ook op worden beoordeeld. Dan zullen we loon ontvangen of geen loon ontvangen. Jozef had dus een beeld van de Heer Jezus wat zijn naam betreft, maar ook wat zijn toewijding betreft aan de Heere. Hoewel zijn leven volmaakt lijkt, is het dat toch niet, want hij gaat 2 keer een compromis aan met de koningen van Israël, van dat noordelijke rijk van die afgodendienaars. En dat wordt hem ook door de Heere kwalijk genomen en de Heere spreekt hem daar ook op aan. En zo geldt het natuurlijk ook voor ons, dat we altijd misschien toch zo gauw de neiging zouden hebben om een compromis te sluiten met de wereld om ons heen. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen, zegt apostel Paulus in de Efezebrief. En in de Korinthebrief zegt apostel Paulus dat wij geen ongelijk juk moeten aangaan met de ongelovigen. Het is belangrijk om ons leven te wijden aan de Heere. Buiten dat Jozef had de rechtspraak gaat organiseren, zien we dat hij een groot verlangen heeft in het hoofdstuk wat we samen hebben gelezen, om het volk te onderwijzen. Hij heeft een diep verlangen om het volk kennis bij te brengen, kennis van de Heere, van zijn geboden, van zijn inzettingen, van wie de Heere is. Het is later een van de profeten die zegt, mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Nou, het is Jozefat die alles probeert om dat te voorkomen. En dan zien we dat hij in het 3e jaar van zijn regering zijn leiders erop uitstuurt om uiteindelijk onderwijs te gaan geven in Juda. En dan wordt er een hele lijst van namen genoemd. 5 leiders, dan een aantal levieten en uiteindelijk nog 2 priesters. Bij elkaar was zo'n 16 namen. En toen ik die namen eens wat beter ging bekijken, toen kwam ik tot de ontdekking dat eigenlijk al die namen spreken van de Heer Jezus. Dat ze iets zeggen over die ene naam waar we vanmorgen diverse keren over gehoord en gezongen hebben. Die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor mensen moeten behouden worden, Joden en niet-Joden. Dus deze namen spreken uiteindelijk van de Heer Jezus. De Heer Jezus die in het Oude Testament zo vaak te zien is in allerlei beelden, in rituelen, in offerdieren, in de levens van mensen, vind je ook terug in namen in het Oude Testament. Daast Jozefat, waarin de Heer Jezus als de rechter wordt getoond, is er dan Ben-Gaïl. En Ben-Gaïl betekent zoon van kracht. En dan niet zozeer kracht van sterk zijn, maar van vermogen, van macht. Je komt dat Hebreeuwse woord tegen de allereerste keer in de geschiedenis van Jacob, als zijn zonen in Sichem een bloedbad aanrichten vanwege de verkrachting van hun zuster Dina. Dan staat er, en zij roofden al hun vermogen. Dat is hetzelfde Hebreeuwse woord. En je komt het later in het boek Rut tegen, als van Boas gezegd wordt dat hij een zeer vermogend man was. Dus een geweldige bezitting had. Rijk was. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk ook een geweldige naam die spreekt van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is als de schepper, de bezitter van alles. Alles behoort hem toe. En het is de apostel Paulus die in 2 Korinthe 8 vers 9 zegt, want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. De Heer Jezus die was rijk als de schepper, als de zoon van God, als God in de hemel aanwezig bij zijn vader, en hij is om uwentwil arm geworden. En toen hij geboren werd, toen had hij niet eens een eigen bedje, maar hij werd in een kribbe gelegd. Toen hij hier op aarde wandelde, zegt hij, de zoon des mens heeft geen plaats waar hij het hoofd kan neerleggen. En toen hij gestorven was, was er geen eigen graf. maar een graf van een ander waarin hij gelegd werd. Hij is om uwentwil arm geworden, omdat u door zijn armoede rijk zou worden. Want wat zijn we rijk geworden door dat offer en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegening in hem. Wat geweldig. Wat een wonderlijke God. De volgende naam die er staat is Obadja. En Obadja betekent knecht van ja, van de Heere. Het is heel jammer dat in onze vertalingen die H aan het eind van de namen niet staat die er wel in het Hebreeuws staat. We zeggen, nou ja, dat maakt niet uit, want we spreken die H toch niet uit. En dat scheelt natuurlijk ook weer papier als je die H niet afdrukt. Maar toch, als je die H wel ziet staan, dan zie je dat in feite, in dit geval Obadja met J-A-H op het eind, dat spreekt van de naam van de Ik Ben die Ik Ben, Yahweh. Of zoals anderen zeggen, Jehovah, maar ik zelf persoonlijk geloof dat we dat als Yahweh moeten uitspreken. Knecht van de Heere. En het is inderdaad de Heere Jezus die de knecht van de Heere is. En de knecht van de Heere was toen hij hier op aarde geweest is. Die het goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf vernederd heeft. En aan de mensen gelijk geworden. En in de gestalte van een dienstknecht heeft hij uiteindelijk is hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja de dood van het kruis. Ik persoonlijk geloof niet dat we kunnen stellen dat de Heer Jezus een knecht van mensen geworden is. Hij heeft wel mensen gediend, hij is gekomen om te dienen, om zijn leven te geven als een losprijs, maar hij is de knecht van de Heere. Hij zegt ook als hij de voeten van zijn discipelen was bij die Pesachmaaltijd, dan zegt hij, ik ben uw Heere en Meester en ik doe dit. Hij was bereid om te knielen, om te dienen, om nederig te zijn. Maar hij was de knecht van de Heere, de knecht van Yahweh. Jesaja 42 vers 1. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. De volgende naam, Zacharia, wordt ook weer een H achter. Ja, gedenkt. De Heere gedenkt. Wat is het geweldig dat God een God is die zich herinnert, die gedenkt. Niet dat God dingen vergeet, maar als er staat dat woordje gedenken, dan zie je heel vaak dat God in actie komt. Dat God gaat wat doen, iets nieuws doen. En het is de vader van Johannes de Doper die daar ook over spreekt in die prachtige lofzang die hij uitspreekt als hij weer kan spreken na de geboorte en de besnijdenis van zijn zoon. Dan zegt hij, de Heere God, heeft om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. Om te denken aan zijn heilig verbond. En dat verbond was de Heere dus helemaal niet vergeten, maar de Heere ging nu actie ondernemen. Want daar was de voorloper van de Messias geboren, Johannes de Doper. En de Messias was er ook al, want Zacharias had 3 maanden een logier in huis gehad. En dat was de moeder van de Heer Jezus, Maria, die in verwachting was van de Messias. Dus de Messias was er al, de Heere dacht aan zijn heilig verbond, aan het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Over het zaad dat komen zou. Dat zaad, dat is de Heer Jezus. Nathanael, de volgende naam. En Nathanael betekent door God gegeven. Door God gegeven. En we zullen zien als we dat lijntje doorlopen vanmorgen, dat er diverse keren gesproken wordt over dat God geeft. Want dat is het kenmerk van de God van de Bijbel, van de God van Israël, dat die God een God is die geeft. Bij alle andere goden, die willen alleen maar hebben. Dan moet je dit doen en dat doen en zus doen en zo doen, en dan misschien dat je dan bij die God in een goed blaadje komt. Je ziet dat bij de moslims, die moeten zoveel keer per dag bidden. Ze moeten een reis naar Mekka, een bedevaart doen. Goed zijn voor de mensen om hen heen. En zo zijn er een aantal verplichtingen waaraan men moet voldoen. En dan misschien dat ze dan in het paradijs zullen komen. Bij de boeddhisten, bij de hindoes, offers brengen aan de afgoden. Maar het geweldige is dat de God van de Bijbel een God is die geeft. Natuurlijk, Als God zich gegeven heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus, dan behoren ook wij onszelf aan God te geven. Dat is wat anders. Maar niet om hem daarmee tevreden te stellen of te proberen in een goed blaadje te komen, maar gewoon omdat we hem willen dienen. Omdat hij voor ons alles over heeft gehad. En dan kom je natuurlijk bij die tekst uit God heeft gegeven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. De kern van het evangelie zou je kunnen zeggen. God heeft zijn enige geboren Zoon gegeven. En God heeft die Zoon gegeven, niet omdat wij als mens daarom gevraagd hebben. Maar God heeft hem gegeven omdat God wilde geven. Omdat God een God is van genade, van onverdiende gunst. De volgende naam is Michaja. Michaja, hoe staat er eigenlijk in het Hebreeuws? Wie is als Jah? Wie is als de Heere? Dat vind ik zo'n schitterende naam. Als ik in Oost-Europa ben en bij de Joodse gemeente ben, dan kom ik nog wel eens een aantal keren Misha tegen. Die heette Micha. En Micha, wie is Michajahu, wie is als de Heere? En als je inderdaad daar eens over nadenkt, wie is als de Heere? En het bijzondere is dat Micha, de profeet Micha, daar helemaal aan het eind van zijn profetie over spreekt. Micha, wie is als Michael, wie is als God? Michajahu, wie is als de Heere? Dan zegt hij in Micha 7, vers 18. Wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft? Die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goede tierenheid die u onze vader gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. Wie is een God als u die de ongerechtigheid vergeeft? En in het Nederlands een woordspeling, God kan vergeven omdat God heeft gegeven. Omdat God zijn Zoon heeft gegeven, kan God ook vergeven. Op grond van het bloed, het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wie is een God als u? Vergeleken met alle andere goden, steekt de God van de Bijbel daar met kop en schouders bovenuit. Hij is totaal anders. Hij is de God die vergeeft. Dat waren de leiders van Juda die er door Jozef had op uitgestuurd werden om het volk te onderwijzen. Heel opmerkelijk is dat, dat die leiders als eerste worden genoemd en de priesters als laatste. Eerst de leiders, dan de levieten en dan de priesters. Terwijl de priesters eigenlijk de opdracht hadden om onderricht te geven aan het volk vanuit de wet. Maar hier worden de leiders er eerst op uitgestuurd. Maar er gaan ook levieten mee. Levieten. En de levieten die met hen meegaan is de eerste Semaja of Semajahu. En dat betekent gehoord door de Heere. Gehoord door de Heere. Het is de Heer Jezus die gehoord is door de Heere. In Johannes 11 vers 41... als hij bij het open graf van Lazarus staat en Lazarus ligt nog in dat graf. En dan gaat hij bidden tot zijn vader in de hemel. En dan zegt hij, vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Staat de vertaling dat u mij gehoord hebt. En ik wist dat u mij altijd hoort. Het is gehoord door de Heere. Zo is de Heer Jezus als de Zoon van God die mens geworden is door het leven gegaan. In diepe afhankelijkheid aan zijn Vader in de hemel. Maar wat is het geweldig dat ook wij mogen weten dat de Heere ons hoort. Als wij tot hem roepen, hoort hij ons. Dan is hij degene die ook actie wil ondernemen naar zijn raad en wil en plan. We mogen altijd tot God gaan. U bent de hoorder der gebeden, staat er in de psalmen. Daarom zal alle vlees tot u komen. Omdat u de hoorder van de gebeden bent, daarom zal alle vlees tot u komen. Wat is triest dat er maar in verhouding dan zo weinigen tot hem komen. En we kunnen alleen maar tot hem komen door die ene naam waar we vanmorgen mee begonnen zijn uit Handelingen hoofdstuk 4. De volgende naam die genoemd wordt is Netanyahu, want zo staat het er eigenlijk. Netanyahu, door de Heere gegeven, gegeven door de Heere. Eerst was het Netanael door God gegeven en nu door de Heere gegeven. De God van het verbond. Voor Israël, heel specifiek, ligt daar misschien wel de nadruk op. Gegeven door de Heere. God is een God die geeft. In 2 Korinthe 9 vers 15 staat, ja, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. De gave van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. De volgende naam die we lezen is Sabbatja, Sabbatjahu. En dat betekent gave van de Heere. Zie je, het is nou wel de derde keer dat over dat geven gesproken wordt. Netanael en Netanyahu en Sabbatjahu, gave van de Heere. God heeft zijn Zoon gegeven, maar in die Zoon, zegt apostel Paulus in de Romeinenbrief, want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave die er is door de ene mens Jezus Christus overvloedig geweest over velen. Moeilijke zin, in de zin van die moet je soms even een paar keer lezen om te beseffen waar het nou echt over gaat. Want als door de overtreding van de ene, dat is Adam, velen gestorven zijn. Opmerkelijk hoe secuur de Bijbel is, dat kan ook natuurlijk niet anders, want God is secuur. Hij zegt niet dat allen gestorven zijn, hij zegt er zijn er velen gestorven. Want er was natuurlijk sowieso al één uitzondering, en dat was Henoch, maar eigenlijk ook Elia, die levend ter hemel voer. Velen zijn gestorven door de zonde van Adam. Maar, zegt hij, veel meer is de genade van God, de onverdiende gunst van God, en de gave die er is door die ene mens, Jezus Christus. En dat is de gave van het eeuwige leven, als je in de context leest. En dat is overvloedig geweest over velen. Die genade van God is overvloedig. Je ziet maar een klein kruimpje genade. Zoals in sommige kringen wel, dan wordt gevraagd om een kruimpje genade. Er is een overvloedige genade. God is een rijk aan genade. Wat geweldig dat er een gave van de Heer is. De volgende naam is Azael. En Azael betekent God gemaakt. God gemaakt. Wat is het toch een gigantisch wonder dat de Zoon van God vlees werd in de moederschoot van Maria. Dat is natuurlijk een wonder dat sowieso dat er een mens ontstaat in een moederschoot. Als eitje en zaadcel bij elkaar komen, is heel veel te doen vandaag over in de media, over spermadonoren en weet ik wat allemaal. En over abortus, euthanasie. Het wonder van God is dat zodra er een zaadje en een eicel samensmelten, dan is daar in principe een mens. Dan hebben we niet een vrucht, zoals dat wordt uitgelegd, iets wat onpersoonlijk is, dat het is iets, maar het is iemand. Het is een mens. Ik vind het altijd zo geweldig dat als Maria bij Elisabeth binnenkomt, nou is Maria, Elisabeth al de zesde maand in verwachting, dus dat kind is al behoorlijk volgroeid, maar dan springt dat kind op in de moederschoot van Elisabeth als ze die begroeting van Maria hoort. Dat kind reageert op die stem van Maria, is ongelooflijk. Ik heb eens heel lang geleden een film gezien, was in Engeland, dat ging daar eigenlijk over het ongeboren leven en hoe dat kind ontstaat in de moederschoot, nou, schitterend. Maar ook liet eens dan zien hoe een kind reageert op situaties waar die moeder in terechtkomt. Bijvoorbeeld in druk verkeer. Dan werd dat kind gewoon onrustig van. Dat hoorde dus ook dat verkeer en de drukte en de spanning. Het grote wonder is natuurlijk dat uiteindelijk de Heer Jezus zonder tussenkomst van een man ontstaat in de moederschoot door de Heilige Geest. En in Psalm 139, waar we over het algemeen zo graag onszelf in lezen, en dat is op zichzelf niet helemaal verkeerd, denk ik. Want het is bijzonder als je al gelooft dat je niet zomaar hier bent door het toeval, maar dat je door de Heere in de moederschoot geweven bent. Maar uiteindelijk gaat die psalm, naar mijn inzicht, over de Heer Jezus. En als daar staat, want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Ontzagwekkend wonderlijk. Wonderlijker kan het niet. En dat wijst, naar mijn inzien, op de Heer Jezus, op de Zoon van God, waar we deze maand in het bijzonder aan denken dat hij vlees werd in de moederschoot van Maria. De volgende naam is Semiramoot en betekent naam van hoogten. Naam van hoogte is een naam die met hoogte verborgen is, verbonden is. Het is Jesaja 52 vers 13 die zegt, zie, mijn knecht zal verstandig handelen, hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Een geweldige profetie aangaande de Messias, straks in de toekomst, dan zal hij, inderdaad die knecht, he, Obadja, knecht van de Heere, mijn knecht zal verstandig handelen. Nou, dat heeft de Heer Jezus gedaan in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn opstanding uit de doden. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. We weten natuurlijk dat nu sinds de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus, hij ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij is. En alle naam die genaamd wordt ter rechterhand Gods. Maar het zal eenmaal aan de hele wereld duidelijk worden. Hij zal zeer hoog verheven worden. Semiramoot. De volgende naam die we lezen is Jonathan, weergegeven. De Heere Jehonathan staat er eigenlijk letterlijk, ja heeft gegeven. Wat hebben we veel al gelezen over de Heere die geeft, al vier, dit is de vierde keer. Wat is het toch duidelijk dat God een God is die geeft. Die zo overvloedig is in het geven van alles en nog wat. Die aan alle mensen het leven en de adem en alle dingen geeft, zegt Paulus op de Areopagus. Wat zou het geweldig zijn als mensen zich dat wat meer gingen beseffen. Dat ik hier ademhaal is dankzij de Heere. Die aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En wat de Heer Jezus betreft, moest ik denken aan Efeze 1 vers 22 en 23. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. De volgende naam is Adonia. Mijn Heer is de Heere. Mijn Heer is ja. Adoniahu staat er. Je moet denken aan Jesaja 61. Dat de Heer Jezus haalt ook die tekst aan in de synagoge van Nazareth. De geest van de Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. En dan zegt hij in Lucas 4 vers 18. En heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. De geest van de Heer is op mij. De Heer Jezus erkende inderdaad zijn vader als de Heere. Als de ik ben die ik ben. Maar ook de Adon. De volgende naam is Tobia. En Tobia betekent God is goed. Tobiahu staat er eigenlijk in het Hebreeuws. God, de Heere is goed. In Psalm 25 vers 8 staat, goed en waarachtig is de Heere. Daarom onderwijst hij zondaars in de weg. Hij leidt zachtmoedig in het recht en hij leert zachtmoedigen zijn weg. Psalm 25 vers 8, goed en waarachtig is de Heere en daarom onderwijst hij zondaars in de weg. We begonnen vanmorgen, er is onder de hemel geen andere naam gegeven. Er is geen andere weg dan de Heer Jezus. En omdat God goed en waarachtig is, daarom onderwijst hij zondaars in de weg. Wij zijn allemaal van nature, zoals we geboren worden, zondaars. En het geweldige is omdat God goed is en waarachtig. Daarom onderwijst hij. En dat woordje onderwijzen, je hebt verschillende woorden in het Hebreeuws, maar hier dat woord, dat wat hier staat, dat betekent eigenlijk meer aanwijzen. Aanwijzen, duidelijk maken, richting geven. De Heere onderwijst zondaars in de weg. Welke weg? In de weg der zaligheid. De weg in de Heer Jezus Christus. Hij leidt zachtmoedigen in het recht. Hij leert zachtmoedigen. Als je dan tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus. Als je hem volgt. En daardoor zachtmoedig wordt. Hè, zoals de Heer Jezus zegt. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Dat moeten we als gelovigen leren. Dat hij zachtmoedig is, als een voorbeeld, en nederig van hart. En daarom leert hij zachtmoedigen zijn weg. Ander Hebreeuws woord wat daar staat. Onderwijzen. Kennis bijbrengen. Hij leert zachtmoedigen zijn weg. Het woord van God. De weg die de Heer ons wijst in zijn woord. De volgende, we beginnen een beetje aan het eind te komen. U zult misschien zeggen, ik ben blij toe, want het is een hele lange lijst. Maar ik wil het toch even afmaken. Tobadonia. Tobadonia, mijn Heer is goed. Mijn Heer is goed. Op een bepaald moment komt er een rijke jongeling bij de Heer Jezus en die zegt tegen hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan zegt de Heer Jezus, wat noemt u mij goed? Er is er maar één goed en dat is God. Dus met andere woorden, tussen de regels door, onder de oppervlakte misschien, erken je dat ik God ben. Maar het is inderdaad de Heer Jezus, hij is goed. Omdat hij God is. Omdat hij die geweldige verlosser is. Nou, dat waren de levieten en dan komen er nog twee priesters. De priester Elisama. En Elisama betekent mijn God heeft gehoord. Mijn God heeft gehoord. In Psalm 40 vers 2 staat, lang heb ik de Heere verwacht. En hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Heel veel psalmen gaan uiteindelijk over de Heer Jezus. Daar horen we de stem van de Heer Jezus, van de Messias. En in Psalm 40 vers 2 denk ik dat we dat ook horen. Lang heb ik de Heer verwacht en hij boog zich naar mij toe en hij hoorde mijn hulpgeroep. Maar in die andere zo hele bekende psalm, waar het zo duidelijk is dat het over de Heer Jezus gaat, dat is in Psalm 22, die begint met mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar staat in vers 25, want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Wat geweldig. Als God de Vader naar zijn Zoon hoorde, wat geweldig als hij ook naar ons hoort. Als we tot hem roepen. En dan de laatste tekst, of sorry, de laatste naam is Joram, of Jehoram, staat er eigenlijk. En dat betekent, de Heere is verhoogd. De Heere is verhoogd. En dat is bij de Heer Jezus natuurlijk al gebeurd. Ik heb het al gezegd, dat in het Filippenzenbrief, dat hij nu een naam heeft gekregen boven alle naam, vanwege zijn gehoorzaamheid aan het kruis. Dat hij nu is ter rechterhand Gods. Maar in de toekomst, in Jesaja 33 vers 10, dan gaat het naar mijn inzicht over de toekomst met betrekking tot de openbaring van het koninkrijk en alles wat erbij hoort. Daar staat, nu zal ik opstaan, zegt de Heere. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. En die ik is de Messias, is de Heer Jezus die daar aan het woord is. Nou, zij gaven dus onderricht in Juda. Het is opmerkelijk dat dat drie keer het woordje onderricht in dat stukje voorkomt, eind van vers 7, in vers 9, twee keer. Dus bij elkaar drie keer. Zo belangrijk is dat onderwijs. En dat geldt ook voor ons, broeders en zusters. Hoe belangrijk is het onderwijs? Het onderwijs vanuit de prediking, maar ook het onderwijs vanuit de Bijbelstudie. Vanuit voor onszelf de Bijbel te lezen. Om ermee bezig te zijn, de dingen van de Heer te overdenken. Schrift met schrift te vergelijken. Hoe belangrijk is het onderwijs? Het is de Heer Jezus waarvan kenmerkend is in zijn bediening op aarde dat hij constant onderwees. En hij gaf onderricht. Lees maar in de evangelieën hoe vaak je dat tegenkomt. En hij gaf onderricht. Hij die het woord zelf was, onderwees het woord. En zo wil de Heer ook ons onderwijzen. Hij onderwijst ons door zijn woord en door zijn geest. Om ons op te bouwen. Zodat we hem mogen steeds beter mogen leren kennen. Maar dat we ook steeds meer door hem gebruikt kunnen worden in deze donkere, duistere wereld. Waar zoveel mensen zijn die de Heere nog niet kennen. Wat geweldig dat de Heere ons gebruiken wil. Om uiteindelijk een licht te zijn dat schijnt te midden van een krom en verdraaid geslacht in deze wereld. Geprezen zij de naam van de Heere. Amen.